Vooraf de mededelingen namens de kerkraad. Volgende week zondag hoopt ons in beide diensten voor te gaan dominee H.H. de Haan. Morgenavond is er vanaf 7 uur verkoop van collectebonnen. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de renovatie. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 96, het eerste en het zesde vers. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere. Zing, aarde, zing die God ter ere. En het zesde, aanbid hem, nederig, al uw leven. 1 en 6 van Psalm 96. Stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 51, het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Een psalm die je kan zingen nadat je geluisterd hebt naar Gods wet. Maar ook een psalm die wellicht bij je boven komt als je het lijden en sterven van de Heer Jezus overdenkt en recht betracht. 51, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heere Jezus heeft deze wet als volgt samengevat: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen vindt u in Lucas 22. We lezen de versen 39 tot en met 46. Lucas 22, vers 39 tot en met 46. Dan lezen wij Gods woord als volgt. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in dit gedeelte, de versen 43 en 44. Deze woorden: en van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan de rouwdragende familie op ons dorp en de rouwdragenden in de gemeente in verband met het overlijden van Sandra Thalen deze week op de leeftijd van 53 jaar. We denken in het bijzonder aan Agnes van Brussel en haar gezin. Agnes, die ook lid is van onze gemeente. Haar zus betreft het. We willen een dankzegging doen voor en met zuster Lena Struik, die thuis mocht komen na een geslaagde operatie. Zullen we de Heere zoeken in ons gebed. Heere, zo komen wij tot u. Met een mengeling van gedachten. U hebt de woorden van het eeuwige leven. En tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Want die woorden van het eeuwige leven hebben we nodig, kunnen we niet missen. Omdat we geen leven hebben in onszelf. Omdat wanneer we u kennen, wij u en uw woord niet vast kunnen houden. We hebben de woorden van het eeuwige leven nodig, omdat wij stervende mensen zijn. Op weg naar het graf. Ieder van ons. Woorden van u, als wij zelf geen woorden hebben om te spreken. Als er zoveel reden is, Heere, om stil te zijn. Om te zwijgen, maar ook omdat we niet weten wat we zouden moeten zeggen. En Heere, in bijzonder geldt dat toch als we getroffen zijn als gemeente, als gemeenschap door dat plotselinge overlijden van Sandra. Oud gemeentelid, actief in onze gemeente, betrokken. En Heere, we bidden u voor haar man en kinderen, voor haar moeder, voor haar familie. voor Agnes en Marcel, Amber en Roy. Of u met de woorden van het eeuwige leven nabij wil zijn en wil troosten en sterken. Of u ook zo leven wil geven. Want bij u zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. En waar wij mensen geen woorden kunnen vinden en geen troost kunnen halen en hebben, daar weet u raad. Heere, wilt u dragen. Wilt u dragen door deze periode heen. En ook daarna. En we bidden, Heere, of u deze roepstem, want dat is het, ook wil heiligen aan de harten. Wij zijn nog in leven. En waarom? O Heere, dat waarom weegt vele malen zwaarder en meer dan het waarom. Is Sandra er niet meer? Waarom zijn wij er wel? Heere, het is zo onverdiend. Wij hebben tegen u gezondigd. En u zou geen onrecht doen, Heere, als de tijd van leven hier op aarde voorbij zou zijn, op deze aarde. Als u in het recht zou treden. Heere, wij hebben gezondigd. Vergeef ons onze overtredingen. Onze rebellie tegen u, wilt u bedekken met uw gerechtigheid. En als we uw lijden dan betrachten mogen, en daar bidden we ook om, Heere, of u dat wil werken en wil geven door het werk van uw geest, mag dan ook het sterven in een ander licht komen te staan. Ook het sterven van deze jonge vrouw. Nogmaals bidden we, Heere, wees Agnes en haar gezin ook nabij en goed. En gedenk allen die door dit sterven getroffen en geraakt zijn. En dan bidden we, Heere, voor alle rouwdragenden in de gemeente. Er zijn er die weten wat het is om een kind te verliezen. Een broer of zus, een man of vrouw. Maar Heere, er kan geleden worden ook om allerlei andere dingen die we kwijt zijn. En die nooit meer komen. En we bidden, Heere, wees u nabij. Als profeet, priester en koning. Als Heere die de woorden van eeuwig leven heeft. Spreek, Heere. En mogen we luisteren. We bidden, Heere, voor gemeenteleden die een moeilijke weg gaan. Niet alleen deze week, maar al zo lang. Heere, wees u ze nabij. Als we misschien wel opzien tegen het vervolg, tegen de voortgang van de reis, wees u nabij. En Heere, geef uw genade, dat in het bijzonder. Genade om te leven, maar ook genade om te sterven. Genade om u als rechter onder ogen te komen. Heere, we bidden voor zuster Lena Struik, Heere, en we danken u dat ze geopereerd kon worden en geopereerd is en dat de operatie ook geslaagd is. En Heere, boven dat gaf u ook de overgave. En we bidden, mag dat ook zo blijven. En we danken u ook voor dat wonder. Wilt u verder herstel geven, Heere, aan haar en wilt u haar in alle opzichten genadig en goed zijn. We bidden voor andere gemeenteleden die kort geleden geopereerd zijn, behandeld zijn, in het ziekenhuis geweest zijn en langzaam maar zeker hopen op te knappen. Maar Heere, dat gaat niet vanzelf. En dat gaat dikwijls langzaam. En met vallen en opstaan en weer vallen. En we bidden, wees u ook dan nabij. Wees met de kinderen in de kerk, help ze bij het luisteren, Heere. Anderen die te maken hebben met zorg en moeite, geef, Heere, dat ze mogen luisteren naar de woorden van het eeuwige leven. En wilt u dan het leven ook schenken door middel van dat woord, door de krachtige werking van uw geest. Wees op en onder de kansel ons genadig en goed, Heere. En dat we inderdaad maar weer mogen oefenen. Maar weer mogen oefenen. Op dat lied van die koning. Wiens schoon, het schoon der mensen ver te boven gaat. Leer het ons, Heere. Wees met diegenen die op vakantie zijn en meeluisteren vanaf een vakantieadres. Wees met degenen die thuis meeluisteren, die niet konden komen vanwege ziekte of zorg of ouderdom. Omring ons zo allen met uw zorg, zegen en genade. Wees met allen die een taak hebben in deze dienst en verheerlijk uw naam om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit de Lijdenspsalm, Psalm 22. Daarvan het eerste vers: mijn God, waarom verlaat gij mij? En het zesde: wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij, mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. 1 en 6 van Psalm 22. Zoals u wel gemerkt hebt, hopen we na de preek opnieuw Psalm 45 te zingen. Het eerste vers, niet omdat er niet meer psalmen zijn natuurlijk, maar omdat het mooi aansluit, denk ik. En om ook maar te oefenen, net zo lang totdat we het kennen, met onze ziel, om het zo te zeggen. Dus 45 vers 1. Gemeente, u weet vast wel wat een worsteling is. Worsteling, dat is een gevecht tussen twee personen. Denk aan Jacob, hij worstelde met die voor hem onbekende man daar bij de Jabok. Het was de Heere zelf. Denk aan die twee jongens die met elkaar aan het vechten zijn op het schoolplein. Ze worstelen met elkaar. In de tekst gaat het ook over een worsteling. De woorden strijd, zware strijd, die wijzen daarop. Het is een gevecht. Met wie is de Heer Jezus in gevecht? En waarom? En wat betekent dat voor hem? We hopen daar iets van te zien. Het thema van de preek, Jezus worsteling in Gethsemane. Jezus worsteling in Gethsemane. We letten op de versterking voor die worsteling, de hevigheid van die worsteling en het bloed in die worsteling. Dus de versterking voor die worsteling, dat is vers 43. De hevigheid van, in zware strijd zijnde, staat er dan. Dat is 44a. En het bloed dat hij zweet in die worsteling, 44b. Gemeente, de Heer Jezus is zojuist de paasmaaltijd gehouden en het heilig avondmaal ingesteld. En nu is het weer tijd om naar de olijftuin te gaan, op de Olijfberg, een plek waar de Heer Jezus dikwijls naartoe ging. Het was zijn gewoonte, plek in de open lucht waar hij kon bidden. En bidden, dat deed de Heer Jezus vaak en graag. Hij had dat gebed tot het contact met zijn Vader nodig. En als hij het al nodig had, hoeveel meer hebben wij dat gebed nodig? Gethsemane, zo heette de olijftuin. Het was ook de plek waar Jezus van wist, hier word ik straks gegrepen. Want de verrader Judas weet ook waar ik naartoe ga. En toch, hoewel Jezus het weet, gaat hij erheen. Want hij weet, ik moet ook lijden, ik wil ook lijden, sterven voor mijn kerk. Hij gaat zijn bruid vrijkopen met het enige offer dat telt bij God, het enige betaalmiddel dat voor vergeving en zaligheid kan zorgen. Zoals altijd volgen ook nu zijn discipelen. Jullie Jezus volgen, dat betekent dus ook dat je hem volgt naar stille plekken, waar je alleen met God kunt zijn, de omgang met de Heere kunt zoeken. Wie dat niet doet, die kan ook geen discipel van de Heere Jezus zijn. Zonder binnenkamer, gebedsleven, geen geestelijk leven. De discipelen, ze volgen hun meester en zo gaan ook zij naar Gethsemane om te bidden. Als ze in de tuin komen, zegt de Heer Jezus het ook. Jullie moeten bidden, discipelen. Bidden. Leid ons niet in verzoeking. Dat moet je bidden. Verlos ons van de boze. Blijkbaar ligt die boze, de duivel op de loer. Verzoeking dreigt, verleiding. Vandaar de oproep. Bid dat u niet in verzoeking komt. Mooi hoe de Heer Jezus bezorgd is ook over zijn discipelen. Terwijl er zoveel andere dingen zijn die hem bezighouden, denkt hij aan hen. Zo is hij. De Heer Jezus zelf bidt ook. Wat je anderen voorhoudt als iets goeds, dat moet je zelf ook in praktijk brengen, nietwaar? Hij scheidt zich van hen af om op ongeveer een steenworp afstand knielt neer en bidt. Vader, als u wil, neem deze drinkbeker van me weg. Toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Drinkbeker. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Dat die drinkbeker, dat is de beker van Gods heilige boosheid, van Gods toren over de zonde. De profetieën van Jesaja, Jeremia en Ezechiël kom je daar tegen. Als God zijn volk gaat straffen vanwege hun zonde, dan geeft hij ze een beker te drinken. De beker van zijn grimmigheid. Die beker die Jezus dus moet drinken, waar hij tegenop ziet, is dus Gods straf over de zonde. En wat is die straf? Die straf op de zonde, dat is de dood, dat is de eeuwige dood. Hij zal verlaten worden door God. Hij zal straks alle troost gaan missen. Dat betekent alle licht, alle liefde, alles wat fijn, alles wat mooi, alles wat aangenaam is, zal hij missen. Pijn, eenzaamheid, duivel, dood, duisternis blijft over. Zonder God, vervloekt, verlaten. Ja, om het even zo te zeggen. Hel en verdoemenis. Voor Jezus. Dat wachten. Ja, gemeente, er is geen ergere straf te bedenken dan de rechtvaardige straf waarmee God de zonde straft. Als dit de enige straf is die past, hoe erg is de zonde tegen de hoogste majesteit bedreven dan niet? En dan te bedenken, Gods eigen Zoon krijgt hem. De reine, de zuivere, de volmaakte. Zijn God zijn, zijn zuiver zijn, maakt het allemaal nog intenser. Erger dan voor een gewoon mens. God zet die beker aan zijn lippen en hij moet drinken, blootgesteld worden aan de vloek en aan de duivel, de mensenmoordenaar. En daar ziet de Heer Jezus tegenop. Natuurlijk, hij wilde lijden. Hij ging naar Gethsemane vastberaden, liefhebbend, zonder enige aarzeling. Maar het is zo intens. En wat moet je dan doen als je moet lijden? Wat moet je dan doen? Wat doet koning Hiskia als Sanherib aankomt met zijn 10.000 soldaten, meer dan 100.000, als hij in nood is? Hiskia, bid. En Job, als hij alles kwijtgeraakt is? Hij bidt, hij roept tot God. Jacob, als Esau er aankomt, hij gaat bidden. En wat moet u doen als het lijden er is en niet weggaat? Bidden. Jezus, wat doet hij als het lijden intens wordt? Jezus bidt. Hoor zijn gebroken stem. Vader, Vader, of gij wilt het, deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Jezus, volgen, discipelen. Bid jij dat ook? Als het moeilijk is, dan mag je bidden om verlichting, om herstel. Dat mag zeker, maar ook niet mijn wil. Uw wil is altijd het beste. Het meest zegenrijk, ook al kost het mij tranen. Onthoud me de zegen dan niet, Heere. Door me aan mijn eigen wil over te geven. En wat gebeurt er dan, gemeente? De Heer die antwoordt dat gebed. De Heer hoort elke bidder altijd. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen. En gij zult me eren. Jawel. Maar ik zal u eruit helpen. Gebeurt dat hier? Nee. Engel komt en versterkt de Heer Jezus. Zo staat er. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat die engel het lijden van de Heer Jezus verlicht. De Heer Jezus die moet immers lijden, hij moet immers de straf dragen. De mens heeft immers gezondigd en Jezus, hij moet en wil ook daarom die straf dragen. Helemaal als lam van God. De engel, die helpt hem er niet uit, maar die komt om hem te sterken, om hem erdoor te helpen. Om hem te sterken in het lijden. Hoe zou die engel dat gedaan hebben? Ja, hoe sterken engelen eigenlijk? Hoe doen ze dat? In de Bijbel. In de Bijbel doen ze dat dikwijls eenvoudig door het woord. Door het woord. En zou het ook nu niet zo gegaan zijn? Zoiets, weet u nog? Jezus, zo is het voorzegd. Zo alleen kunnen zondaren zalig worden. Zo alleen krijgt u een bruid. Weet u nog hoe bereid u was in de eeuwigheid? Wat u zei, wat er gesproken is, Psalm 40, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Ziet u de kroon die klaar ligt? Opstanding, verhoging, verheerlijking. Een nieuwe aarde, een schone erfenis. Een reine bruid, de Vader verheerlijkt. Het staat er toch in Jesaja 53. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Het woord. De Heere neemt dikwijls het lijden niet van u af. Maar door zijn woord wil hij je wel wijzen op hogere dingen. De eer van God. De heerlijkheid die wacht. Diegene die die heerlijkheid verdiend heeft. Door zijn lijden. Ik hoorde die stervende zuster nog zeggen. Op haar sterfbed, ze was in tranen. En zijn lijden was nog dieper. Terwijl hij zonder zonde was en ik een en al schuld. Dat is nou iets van het werk van Gods geest die Christus verheerlijkt. De Heere neemt het lijden dikwijls niet weg. Ook omdat lijden een troost, kruis en geestelijke vooruitgang... Het eren van hem dikwijls samen gaan in het leven van de genade. En dan wil de Heilige Geest je inderdaad wijzen op de hogere dingen. De liefde van de Vader, de liefde van de Zoon, de erfenis in het verschiet. De waarheid van het woord dat we door het lijden heen geheiligd zullen worden. En dat de grootste nood niet de ziekte is en de pijn. Hoe zwaar dat ook is en hoezeer je ook dat bij de Heere mag neerleggen. En hoezeer dat de Heere ook raakt en aan het hart gaat. Maar de grootste nood van mensen, van onze mensen, is de zonde, gemeente, die de Heere ontmoet. Eert, waardoor we niet voor God kunnen bestaan. Maar als die zonde verzoend is, dan komt alles toch in een ander licht te staan. Dan komt het lijden in het licht van verzoening en van het kindschap te staan. De engel versterkt de Heer Jezus. En dat hij versterking nodig heeft, gemeente, dat betekent ook dat hij mens was. En dat hij dus echt voor mensen ook hier de zaligheid aan het verwerven is en verworven heeft. Dat hij een geschikte middelaar is, gepast en geschikt voor u. Gewillig. Gewillig, wat denkt u, gemeente? Als die grote Christus zich zo diep wilde vernederen. Als de schepper van hemel en aarde hier door een schepsel vertroost wil worden en ondersteund. De bron van troost zelf gesterkt. De sterke God. De moedige leeuw uit de stam van Juda. Hij wilde het. En zou hij het u dan niet willen geven? Als hij dit wilde leiden? Gemeente, tegelijk zie je door dat versterken en in dat versterken dat er geen andere weg was. De Vader wilde het. De Geest wilde het. En ook de Zoon. Zo moest het. Er was geen andere weg om genoegdoening te geven. En daarom kwam de engel en zei de engel niet van nou, laat dan maar. Nee, hij versterkte omdat Jezus verder moest. En hij werd niet geholpen in de dag der benauwdheid, opdat God u wel zou kunnen helpen. En dan gemeente, we lezen vervolgens en in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. En dan zijn we bij het tweede, de hevigheid, strijd. En dat woord strijd, dat wijst erop, zo zeiden we in de inleiding, dat de Heer Jezus in gevecht is. In gevecht. Met wie? Met het lijden. Jawel, met de toren van God. Ook dat. Met zichzelf misschien wel. O, wat stormt het van binnen. Is het omdat zijn menselijke natuur terugdeinst voor de toren van God? Gemeente, dat zal allemaal een plek kunnen hebben. En toch, gemeente, met wie vecht Jezus in Gethsemane? Jezus vecht hier met de duivel. Hoe weten we dat? Nou, er ligt een lijn naar de oproep aan de discipelen tot gebed. Bid dat gij niet in verzoeking komt. Vers 40. Hoezo? De verzoeker ligt blijkbaar op de loer en de verzoeker is blijkbaar aanwezig. En vervolgens gaat de Heer Jezus in gebed. Zou dat ook niet met die verzoeking te maken hebben? Bovendien, gemeente, deze gebeurtenis die heeft nogal wat parallellen met de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Lucas schrijft daarover in hoofdstuk 4. Wanneer werd de Heer Jezus verzocht in de woestijn? Wanneer kwam de duivel op hem af? Na zijn doop in de Jordaan. En dan lees je in Lucas 3, vers 21, dat Jezus daar bad. En op dat gebed van de Heer Jezus ging de hemel open. Tot sterking, tot versterking. En klonk er een stem uit de hemel, de Geest daalde neer. En toen, inderdaad, toen moest hij naar de woestijn. En daar kwam de duivel met het woord van de engelen over de engelen uit Psalm 91. Maar Jezus bleef staande, u weet het, gelukkig. Hij bleef staande. En dan staat er aan het slot van hoofdstuk 4, vers 13, Lucas. Toen week de duivel van hem voor een tijd. Voor een tijd. Met andere woorden, als je Lucas verder leest, dan kun je de conclusie trekken. Oh, wanneer komt hij terug? Wanneer komt hij terug? Nou, hier is hij, gemeente. In die vergelijkbare situatie, want hier wordt ook gebeden. Net als in Lucas 3. Hier gaat de hemel ook open tot versterking. Tot bemoediging stuurt God een engel. Werd de Heer Jezus getest en verzocht in de woestijn. Als het ging om het doen van de wil van de Vader. Zal de Heer Jezus gehoorzaam blijven? Gaat het daar hier ook niet om? Niet mijn wil. Uw wil geschieden. En Satan grijpt hem aan. Hij week voor een tijd. Lucas 4. Maar hier in Lucas 22 is hij er. Kijk maar aan het begin van hoofdstuk 22. Als u de schriftlezing nog voor u hebt, hoofdstuk 22, dan ziet u het. Vers 3. Daar komt hij. En de Satan voer in Judas. Ziet u het? Vers 31. En de Heere zei, Simon, Simon, ziet de Satan heeft u lieden zeer begeerd. Hij is niet weg. Hij was er niet voor een poosje in vers 3. En later, vers 53, het slot. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis. Hij week voor een poos, voor een tijd. Hoe duidelijk is het, gemeente, dat als het lijden op Jezus afkomt, dat Satan weer in de volle hevigheid aanwezig is. Een stierenheer uit Bazan zongen we, sterk van krachten, fel verwoed, omringd van alle zijden. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden. Zij rukken aan met open gesperde mond, gelijk een leeuw. En Jezus, hij strijdt in zware strijd zijnde. En nogmaals, het woord strijd wijst op een worsteling in het Grieks. Gevecht tussen twee personen. De zaligheid van zondaren hangt er vanaf. Eeuwig leven. Uw eeuwig leven. Jouw eeuwige leven. De eer van de Heere. In zware strijd zijnde pad hij. Des te ernstiger. Gesterkt door het woord van de engel die hem als het ware in het harnas heeft gehesen. In het harnas van het geloof en het gebed. Ga heen. En daar gaat Jezus, Satan tegemoet. Met gevouwen handen zal Jezus het pad van de gehoorzaamheid verlaten. Indien gij Gods zoon zijt. Houd op met dat kruipen in het stof. U bent toch geen worm? Satan weet het. Zijn kop zal vermorzeld worden. Hij weet het. Straks raakt hij mensen kwijt die hem zijn toegevallen. Hij verliest zijn prooi uit zijn handen. O, als hij eens de hemel voor zondaren kon sluiten. Zie hoe gemeen de duivel is. En zie je ook dat juist als het zo zwaar wordt, als het zo moeilijk wordt, dat hij juist dan verleidt. Jezus, in zware zielenstrijd. Intens is de worsteling. En Satan zo machtig. En de toren van God zo zwaar. En Jezus, voluit mens ook. Hij vouwt zijn handen. En hij bidt nog vuriger. Vader. Uw wil alleen. En zo heeft hij Satan afgeschud, gemeente. Een lam geslagen. Zijn voeten op zijn kop gezet. En straks op Golgotha drukt Jezus door. Als het klinkt op Golgotha, het is volbracht. Om dan als koning zijn leven in de handen van zijn vader te leggen. En hij deed het voor schuldigen. Waar ik struikel, bleef hij staande. Om met zijn gerechtigheid, mijn ongerechtigheid, voor God te bedekken. Ja, gemeente, weet u nog? Dat we in het rood staan bij God. Dat we mensen zijn op wie de toren van God rust, ook al lacht het leven je toe en ben je misschien vrolijk en blij. Zonder Christus te kennen, zonder borg. Rust Gods toorn op je. De sluizen van Gods toorn, ze zitten nog dicht. Maar eens dan gaan ze open en dan, ja, dan breekt het los. En wij kunnen in het rijk van God niet komen tenzij. Tenzij er aan het recht van God voldaan wordt. Tenzij iemand volmaakte gehoorzaamheid aan God laat zien. de rekening betaald die open staat. Kun jij hem betalen? Het moet. Wil het goed komen? Maar hoe kun je dan betalen? Met je bekering kun je dan zeggen, Heer, ik ben bekeerd. Nou, dan komt het wel goed. Met je ernstige leven. Gemeente, wij kunnen onze schuld alleen maar meer maken. Jezus alleen. Hij alleen kan betalen. En daarom wilde de Satan ook hem ook laten struikelen op weg naar het betalen. Maar het lukte niet. En nu is er zaligheid, vergeving, verzoening, redding, hoop voor mensen die hun rekening alleen maar meer kunnen maken, hoger. En die in die nood en met die nood een beroep doen op die grote schuldenuitdelger. Hoe zalig is het volk dat met die rekening met schuld bij het lam uitkomt. Bent u dat, jij? Dan wil Gods geest u zo graag leren, gemeente. Om je dan in zijn woord ook en door het woord te verzekeren van zijn liefde en trouw. Van zijn gewilligheid om voldaan te schrijven onder die rekening. Door het eenvoudige geloof. In die weg wil Gods geest je houvast geven. Je verzekeren van zijn liefde. En dan ga je hem ook navolgen, gemeente. Zeker, achter hem aan. Waken en bidden. Uw wil geschieden. Heere, ook in mijn leven. Neig mijn hart. En voeg het samen. Dan gaat mijn verlangen onder zijn wil staan. Heere, wilt u het geven. Dan wordt je binnenkamer een strijdperk. Leid me niet in verzoeking. Verlos me. Van de boze. Dat leert de Heer Jezus zijn discipelen niet voor niets. Om te bidden, gemeente. En mag ik, waar ik zo vaak verliezer ben. En mezelf zo dikwijls tegenval. En Satan juichend stof geeft. Mag ik wegschuilen achter u, Heer Jezus. Aanvechting. Kan je soms over lammen en moedeloos maken. Dat je denkt, gaat het dan nooit over? Kom ik nou nooit op een punt dat kan zeggen, en nu heb ik het in de vingers. Nu struikel ik niet meer. Nee, gemeente, daar komt u nooit op dat punt. De Heilige Geest wil u brengen bij hem. Die staande bleef. Die streed. Die kwam en zag en overwon. En in hem ziet God zijn kind, als had hij nooit gestruikeld, al was hij altijd staande gebleven. Vraag het hem maar, Heere, bedek me met uw gerechtigheid. En wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. En dan het laatste, gemeente. We denken nou over de worsteling van Jezus in Gethsemane. Gesterkt voor die worsteling. De hevigheid ervan. En dan tenslotte het bloed in die worsteling. We lezen de tekst nog een keer. En in zware strijd zijn de badheid te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. Gemeente, de pijn en de angst van de Heer Jezus. Ze zijn zo intens dat hij bloed zweet. Dat laat ons zien dat de Heer Jezus mens is. Echt mens. En als mens lijdt hij onder de gevolgen van de zonde. God had het toch gezegd in het paradijs tegen Adam. Dat hij in het zweet van zijn aangezicht zijn brood zou eten. Als gevolg van de zondeval. En hier zweet Jezus, om brood des levens te kunnen zijn. Wie ervan eet, zal nooit meer hongeren. Hij zweet bloed. En dat is niet zomaar bloed, gemeente, want de tekst die wijst erop dat zijn bloed niet net zo waterig is als zweet. Het zijn geen fijne druppeltjes, maar het zijn dikke druppels. Proppen. Zoals je dat wel eens hebt als je een bloedneus hebt. Dat er op den duur een prop in je neus zit. En die prop die moet je dan uitsnuiten. Nou, bloedproppen. Het woord dat Lucas gebruikt, dat is het woord trombose. Sommigen weten er alles van. Dat heeft ook met propjes te maken. Waar zat dat bloed? Waar zat dat bloed? Vroeger dacht ik altijd, waarom weet ik niet, maar dat dacht ik, dat het op zijn voorhoofd zat. En dat het zo van zijn voorhoofd op de grond drupte. En dat laatste staat er wel, dat het bloed op zijn dat het bloed op de grond drupte. Maar dat eerste, dat staat er niet. Zijn zweet werd gelijk grote druppels bloed. Gemeente, waar kun je allemaal zweten? Waar kun je allemaal zweten? In je handen. In je nek. In je rug. Zweetvoeten ga je ook hebben. Over heel je lichaam. Over heel je lichaam. Zie je? Zie je het voor je? De Heer Jezus. Zijn zweet. Met gelijk grote druppels bloed. Over heel zijn lichaam. Angstig. Benauwd. Worstelend. Biddend. Geknield op de grond in het stof. Waarom? Waarom, gemeente? Het zou het niet zijn omdat wij mensen zijn die zondigen met onze oren, met onze ogen, met onze handen, met onze voeten, met heel ons lichaam. Zou daarom dat bloed niet uit al zijn poriën tevoorschijn komen? Hij is de man van smarten. En hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu? Er is geen soldaat die de dorens van de dorenkroon in zijn slapen slaat. Geen spijker en geen speer. Het was trouwens ook niet zo warm dat de Heer Jezus kon zweten daar. In de zaal van Caiaphas brandde een vuur, weet u nog? Waar de soldaten zich bij warmden. En dat wijst er toch op dat het best koud was die nacht. Toch zweet de heiland. Er waren geen slagen, geen speren. En toch bloedde hij. Zou dit het antwoord niet zijn op de vraag waarom? Hij is om onze overtredingen verwond. Dat. Bloed, dat is de drager van het leven. En hier vloeit dat leven al weg. De dood ligt op de loer. De dood die wij verdienen vanwege onze zonde. Hij bloedt, gemeente, om onze overtredingen verwond. Zie het voor je? De man van smarten, hij bloedt vanwege mijn zondige gedachten. Mijn onreine fantasieën. Mijn hoogmoed. Mijn nalaten van dingen die ik had moeten doen. Mijn roddels, mijn drift, mijn lauwheid, mijn ongeloof en mijn neerkijken op andere mensen. Mijn trots. Onze overtredingen. Verwond. De zonde waar ik niet wakker van lig. Ze zijn zo vreselijk. Zo ontzettend. Zie hoe Jezus daar lijdt. In Gethsemane. Wie doet hem dat aan? Is dat zijn vader? Weet u het? Ooit kwam de profeet Nathan bij David. David, luister, ik heb een mooi verhaal voor je. En vertelde het verhaal van een arme man die helemaal niks had behalve een klein lammetje. En dat lammetje dat was groot geworden bij hem thuis. Het at van zijn bord, het dronk uit zijn beker. Zie het voor je? Het sliep in zijn schoot. Het lammetje ging met hem mee naar bed. Het lammetje was voor hem als een kind. Hij was ook een rijke man. Met veel schapen en koeien, David. En toen die rijke man bezoek kreeg, weet je wat hij deed? Hij ging naar die arme man toe en hij pakte dat kleine, lieve lammetje af van die arme man. Slachtte het en hij maakte daar een maaltijd van voor zijn bezoeker. Wat zei David toen? Wat zei David toen? Hetzelfde als wat we nu gaan zeggen als ze Jezus zien lijden in Gethsemane. Zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En zo is het, gemeente. De mens die ervoor zorgde dat Jezus moest lijden, hij moest strijden, hij moest bloeden, moest sterven, is een kind des doods. En u weet wat het antwoord was van Nathan. Dat is ook nu het antwoord. Gij zijt die man. Jij, die jongen. Dat meisje. Mijn ziel. Mijn zondige ziel. Een jongen die de dood heeft verdiend. Een meisje niet waard om te leven. Een dominee. De verdoemenis waard. En wat moet dan ons antwoord zijn, gemeente? Wat de Heere u vanmorgen op de lippen wil leggen, voordat u dat andere lied op de lippen neemt van die koning, weet u? Ik heb gezondigd tegen de Heere, zei David. Dat. Ik ben het waard om door die duivel en door alle helse narigheid bestreden te worden. Ik ben het waard om eeuwig zonder troost te zijn. Erbarm u over mij. En waar ik dat leer zeggen en zo leer belijden, gemeente, verbroken van hart, ziende op de Heer Jezus, daar spreekt het woord van God u vrij. Want hij kwam om de zonde op zich te nemen. Hij werd een man des doods. Jezus. Terwijl hij zonder zonde was. En hij wilde het. Zie hem kruipen over de grond. Wat is dat wat daar drupt? Dat is nou liefde. Liefde. Liefdesbloed dat reinigt. Zou je daar niet neerknielen? Want als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En als zijn liefde wederliefde wekt, gemeente, nou, wat krijg je dan een hekel aan de zonde, aan al die zonde. Een hekel aan jezelf vanwege de zonde die je doet. Maar alleen als je op dat bloed leert zien, en dan leer je ook tot bloedens toe strijden tegen de zonde. Niet om de zaligheid te verdienen. Maar omdat het niet anders kan. Omdat je niet anders wil. Ook als je wegen moet gaan. Tegen vlees en bloed in. Daar u voor mij hebt in de dood gegeven. Hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Gemeente, heb u zich gewonnen gegeven. Aan deze Heer Jezus. Indien niet, gemeente, als je niet buigt voor deze heiland, dan moet je zelf eens die beker leeg drinken. Dan zet God hem aan je lippen. En dan kom je nooit mee klaar. De eeuwige toren van God, er komt geen eind aan. Als je de Heer Jezus niet lief hebt, dan zit je in de gevarenzone. En ga je je onherroepelijke dood tegemoet. Zie hoe Jezus daar lijdt en worstelt. En jij gaat verder met leven zoals je zelf wil. Liever de zonde dan de zaligmaker. Ontzettend om aan hem voorbij te leven. als zijn lijden voor vijanden. De liefde niet ontvangt. Hoe dwaas is een mens, gemeente. Zie op hem, die kroop door het stof. De eerste druppels van zijn zoenbloed, ze vallen hier. En straks zal hij sterven. Is hij al geworden, het rustpunt van je hart. Zijn werk alleen, hij alleen. En dan mag je ook verzekerd zijn, gemeente. En zeker weten. De Satan, hij heeft verloren. Niemand heeft ooit meer last van hem. Straks, inderdaad, aan het eind van de schriftlezing moeten de discipelen opnieuw bidden dat ze niet in verzoeking komen. Dat gebed, dat gaat je leven lang mee hier beneden. Maar straks mag je dat gebed voor eeuwig laten rusten. Dan is er geen duivel meer, geen ziekte, geen zonde, geen strijd, geen lijden. Want Jezus heeft gestreden en geleden. Bloed gezweet en geboet. En heeft overwonnen. En als je dan eens op je sterfbed ligt. En niet iedereen zal op een sterfbed liggen. Daar zijn we in de afgelopen week heel nadrukkelijk bij bepaald. Het kan ineens voorbij zijn hier. Op deze aarde. Maar als u een sterfbed zult krijgen. En u het mee zult maken dat dat kille doodzweet uit al je poriën komt. Als u nog kunt denken. Denk aan het bloed dat uit alle poriën van de Heere Jezus kwam. Om zo de doortocht en de overtocht te bereiden. De doortocht door de doodsjordaan. Opdat u aan de overkant zou kunnen komen door hem alleen. En dan, zou je dan toch niet dat lied weer gaan zingen dat je op aarde leerde stamelen. Maar dan toch, mijn hart vervuld met helbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid. Vindt u het ook, gemeente? Zag u hem? Kruipend, bloedend, zwetend, hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gemeente, hij is gewillig. Hij is gewillig. Om jou, om u dat lied ook vandaag te leren. Want op zijn bloedende lippen is genade uitgestort. Amen. danken en bidden. Ja, Heer, wilt u dat ons leren? Door het werk van uw geest. Het lied van die koning. Mogen we oefenen. En meer dat lied leren zingen. Zij het met gebroken stem. Vanwege het gij zijt die man. Mogen we het leren, heren. Wat het betekent om het te belijden. Ik heb gezondigd tegen de Heere. Wilt u het ons leren om het gebed te bidden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En neem ons zo bij de hand. Wilt u met ons zijn deze verdere zondag? Zegent u de zondagsschool, de kinderen van de zondagsschool, de meesters, de juffrouws, als er zondagsschool is. Wilt u ons vanavond weer bij elkaar brengen, rond uw woord, het onderwijs van de catechismus, als we opnieuw na mogen denken over uw heerlijke naam. Ik ben. Heren, mogen we die naam leren kennen. Groot, heilig en goed. Wilt u zo onze zonden ook genadig vergeven? Zie ons aan niet in onszelf, Heren. Bedek ons met uw gerechtigheid. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. We gaan samen onze slotzang zingen. Psalm 91 over de engelen. 91 vers 5, ik steun op God, mijn toeverlaat. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.